Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, van u een extra collecte gevraagd zal worden, de zogenaamde zitplaatsencollecte. En dan weet u intussen dat in de afgelopen week is overleden en gisteren ook begraven zuster Huberta Dubbelt. Zij mocht 96 jaar worden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 31ste psalm het eerste en het tweede vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, en och neig tot mij uw gunstig oren. 31 vers 1 en 2. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit Paulus' brief aan de Romeinen, het 3e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 31. Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. En na de schriftlezing willen we zingen uit Psalm 65. Het 2e vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, het 2e vers. We lezen Romeinen 3 vanaf vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God van de Joden alleen? En is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. We zijn vorige week met elkaar gaan luisteren naar een van de gelijkenissen van de Heer Jezus, die ons zeer helpen kan bij het verstaan van de leer van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in Christus. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, die we in het 18e hoofdstuk van het Lucas-evangelie vinden. We hebben toen met elkaar gelet op die Farizeeër en op zijn gebed, wat we beschreven vinden in de versen 11 en 12 van Lucas 18. We hebben toen met elkaar geluisterd naar dat gebed en naar de verschillende elementen die er in dat gebed zitten. En we hebben gezien dat deze man uitgaat van de gedachte dat hij uit zichzelf langs de weg van eigen gerechtigheid het met God in orde kan maken. Wat we vorige week echter niet gedaan hebben, is gelet op de vraag: hoe komt het nu dat deze Farizeeër zo bidt? Wat is daar de achtergrond nu van? Dat willen we vanmorgen met elkaar gaan doen. Ik lees u opnieuw als onze tekst Lucas 18 vers 11 en 12. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Voordat we hier naar gaan luisteren, willen we samen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij willen uiteraard gedenken aan het feit dat zuster Dubbelt overleden is. En we willen de Heere danken voor het feit dat broeder Dorrestein na zijn operatie gisteren weer thuis mocht komen. Broeder Van der Baan is ook weer thuis en is vanmorgen ook weer in de kerk. Wij willen samen de Heere bidden. Heere, we willen uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen dat u ons dit voorrecht geeft om op deze eerste dag van deze week samen te zijn aan deze plaats. Het is weer zondag, het is weer de dag die gij een bijzonder karakter hebt gegeven, de dag daar naar uw naam genoemd. De dag waarop u bijzonder ook uw gemeente samen roept in uw huis en waarop gij uw sabbatswerk wilt verrichten. Heren, we hebben er met elkaar al wat van gezien in de prediking op de zondagavonden. Wat gij, Heere Jezus, zo al deed op de sabbat. En dat gij juist op de sabbat, en dat was toen dan nog de Joodse sabbat, die door uw opstanding nu geworden is de eerste dag der week, maar dat gij op die rustdag, op die dag des Heren, uw woord verkondigde en dat gij wel deed en dat gij zegen bracht en dat gij op een bijzondere manier aan het welzijn, het lichamelijk en het geestelijk welzijn van mensen wilde arbeiden. We weten uit uw woord dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. En dus is dat sabbatswerk van u, o Heere Jezus Christus, ook vandaag nog hetzelfde. Gij gaat nog rond, gij zoekt nog wel te doen. Gij zijt nog die barmhartige hoge priester die een ontferming wilt komen en die ook onder ons nog wilt leren, de woorden der zaligheid wilt spreken. Gij zijt het ook die vandaag nog, bijzonder op de dag des Heren, de werken des duivels wilt verbreken en die op zo heerlijke wijze uw koninkrijk wilt doen komen. Ach Heren, wij bidden van u dat gij dat ook vandaag, ja, dat gij dat ook onder ons wilt doen. U brengt ons samen en naar uw eigen inzetting mogen we ons stellen onder de verkondiging van uw woord. Heere, we smeken u dat gij daar uw zegen over geven wilt en dat het niet alleen maar een gewoonte mag zijn, een steeds weerkerende, een wekelijkse gewoonte of een plicht. Maar laat het ons inderdaad een behoefte des harten mogen zijn om naar uw huis op te gaan en om onder uw woord te verkeren en om de woorden des levens en der zaligheid te vernemen. Laat het, Heere, in onze harten mogen leven. Het gebed, och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En dan kunnen wij nooit precies definiëren in welke vorm dat heil tot ons zou moeten komen, want wij weten niet wat wij nodig hebben, Heere. Wij zijn in vele opzichten zo onkundig en zo blind en zo verduisterd in ons verstand dat wij ook onze noden en onze ellende niet kennen en dus ook niet weten wat we nodig hebben tot vervulling van die noden en behoeften, maar gij zijt volmaakt met ons hele bestaan bekend, Heere. Gij weet van alles, gij weet van de aardse en lichamelijke omstandigheden, gij weet ook van wat onze ziel nodig heeft. Er is voor u niets onbekend en verborgen. Alle dingen zijn, zoals uw woord dat zegt, naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. Heere, dat mag ons toch ook een bemoediging zijn, dat gij weet wat we nodig hebben, dat gij al onze ellenden weet en ziet, dat gij de schuld ziet, Heere. O, dat kan ook verschrikken. En dat behoort ons ook te doen schrikken. Dat gij weet wie we zijn in onze schuld tegenover u de Heere. Dat gij weet wat er geweest is ook in de afgelopen week aan zonde en ongerechtigheid, waardoor wij voor u niet meer kunnen bestaan. Dat u weet ook van het kwaad dat we in het heimelijk bedreven. En dat wat wij voor onszelf en voor anderen nog verborgen willen houden, en waar we onszelf ook nog niet eerlijk voor durven aanzien, dat u dat alles toch op een volmaakte wijze weet. Ook wat er leeft in ons hart en wat er leeft in onze gedachten. Ook de dingen die we niet uitspreken, maar die alleen in onze gedachten en in onze begeerten zondig zijn. Heere, u zijt daar ook van op de hoogte. En die wetenschap, als we dat beseffen, dat gij een alziend en een alwetend God zijt, voor wie we niets kunnen verheimelijken, die wetenschap moet ons inderdaad doen schrikken voor uw heilige ogen. O Heere, wat hebben we dan inderdaad reden om ons te schamen en ons voor u te verbergen. Maar er is geen schuilplaats waar we aan uw oog onttrokken kunnen worden. De enige weg die ons dan nog overblijft, dat is de weg van de boetvaardige. De weg van degene die schuld beleidt, degene die voor de dag komt en die voor u neervalt en die u al de waarheid uitzegt. Heere, geef dat we zo ook voor u mogen buigen, met schuldbesef en met schuldbelijdenis. En dat we het zo, dat het ons zo waarlijk om uw genade, om uw vergeving en uw ontferming te doen mag zijn. Maar anderzijds, Heere, dat u ook precies alles weet, dat mag ons ook een bemoediging zijn. Want nu weet u ook wat daaraan gedaan moet worden. En nu weet u ook, Heere, wat de oplossing voor onze kwaal is. En wat de uitkomst is voor onze ellende. Gij kent ook in het leven van hen wier hart gij aangeraakt hebt, de diepste begeerte en het heimelijke verlangen om u te mogen kennen en uw genade te mogen bezitten. Heere, wij bidden van u, geef gij ons overeenkomstig onze noden en onze behoeften. Geef gij ons vandaag in uw huis alles wat we niet kunnen missen om op de rechte wijze uw woord te prediken en te verstaan. Heere, zegen ons zo, ondanks onze zonden en ongerechtigheden. En dan willen we uw naam ook ootmoedig danken, Heere, voor de voorrechten aan enkelen in ons midden in bijzondere zin geschonken. Aan broeder Van der Baan, die na de behandeling in het ziekenhuis spoedig ook weer thuis mocht komen en nu ook weer in uw huis mag zijn. En aan broeder Dorrestein, die wat langer in het ziekenhuis moest blijven, maar die toch ook daar ontslagen kon worden en weer thuis mocht komen. Heren, we danken uw naam voor de bemoeienissen die gij met hen hebt willen houden. Wij bidden u dat gij hen verder ook gedenken wilt en dat u het in alle dingen wel wilt maken, naar lichaam en ziel beide. Heren, wij bidden u ook voor onze oude broeder Dubbelt, die in deze afgelopen week de laatste die hem nog na bestond, althans in de intieme kring van het gezin waartoe hij behoorde, moest afstaan aan de dood. Heren, wij bidden van u dat gij hem ondersteunen en sterken wilt, nu hij zelf ook oud geworden is, en dat gij hem maar veel wilt bedienen uit uw heiligdom, Heren, met uw goddelijke genade, met uw vertroostingen, met de vertroostingen van uw heilig woord, en vanuit de bediening van de Heere Jezus Christus. Uw naam zij erkend ook op dit moment en in deze plaats, Heere, voor de genade verheerlijkt in het leven van haar wier stoffelijk overschot wij gisteren ter aarde hebben besteld. Heere, zij heeft niet alleen een hoge leeftijd mogen bereiken, maar gij hebt in haar leven ook dat nieuwe leven willen schenken dat uit God was. En nu willen wij u bijzonder daarvoor erkennen en uw naam danken, Heere. Ze laat een lege plaats achter. En dat wordt dan misschien niet zo door velen gevoeld, vanwege het feit dat zij zo oud geworden was en dat ze ook zo ver van het leven was afkomen te staan, ook door de gebreken, ook de verstandelijke gebreken die zij kreeg. Maar toch, heren, als een kind des Heren sterft, dan hoort het in de gemeente toch wel gevoeld te worden dat er een lege plaats is. En wie vult die plaats in? Heren, wat we nodig hebben, dat is dat wat gij in een vroegere generatie werkte, ook in de huidige en in de komende generatie gewerkt mag worden. En wat zij bezat, dat hebben wij ook nodig. Ook wij moeten het geheim leren, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is toch pas echt leven, dat we door de dood heen beërven en dat nu in Christus verborgen is. Heren, wij bidden van u, schenk ons met de roepstem die ook uit dit sterven ongetwijfeld weer tot ons kwam, werkzaamheden. En geef dat wij niet mogen rusten. Geef dat aan ouderen, geef dat aan jongeren, voordat wij die genade die in Christus is deelachtig mogen zijn. Heren, zo bidden wij u om uw genade, om uw zegen, om al die onverdiende, ja verbeurde zegeningen. We bidden ze niet in onze eigen naam, maar in Jezus' naam, uit genade. Amen. We zullen nu zingen uit Psalm 19, het vierde en het zesde vers des Heren, wet nochtans verspreid volmaakter glans. En vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. We hebben dus met elkaar overdacht wat deze fariseer uit de gelijkenis die naar de tempel gegaan was, bad. Was het eigenlijk wel een gebed? Hij dankte God, o God, ik dank u, en daar is op zichzelf niets verkeerds mee. Een mens mag, een mens behoort te danken. Dankzegging behoort ook een wezenlijk element in het gebedsleven te zijn. Dus daar geen kwaad van dat hij de Heere dankte. Maar hij deed eigenlijk niet anders dan danken. En op de keper beschouwd, het was ook eigenlijk weer geen danken. Het was eigenlijk alleen maar een zichzelf prijzen. Een zichzelf geluk wensen. Dat hij zo'n gehoorzaam dienaar van God was. Dat hij zo'n getrouwe plichtsbetrachter was. Dat hij zoveel beter was ook dan anderen. Genade had hij niet nodig. Van vernedering des harten wist hij niets af. Van verootmoediging voor God en verbrijzeling des harten voor God had hij absoluut geen verstand. Hij was een eigengerechtig mens. En we hebben gezien dat eigengerechtigheid minstens zo erg is als ongerechtigheid. Ongerechtigheid is erg, is zonde voor God, stelt ons schuldig. Maar eigengerechtigheid stelt ons ook schuldig voor God. En dat is ook verfoeilijk in de ogen van de Heere. Maar waar we niet bij stilgestaan hebben, dat is bij deze vraag. Hoe komt het nu dat een mens zoals deze fariseer zo denkt en zo spreekt? Wel, hij denkt dat hij door God aangenomen kan worden op grond van wat hij zelf is en van wat hij zelf doet. Maar waar komt die gedachte vandaan? Dat de mens denkt dat God hem aan kan nemen op grond van wat die mens is en doet. Dat is het gevolg van onze aangeboren geestelijke onkunde. Daar komt het vandaan, onze aangeboren geestelijke onkunde. Een mens weet van nature niets van God en goddelijke zaken af. En van geestelijke zaken heeft hij absoluut geen verstand, of hij in het heidendom of in het jodendom geboren is. Hij weet daar van nature niets van af. Nou maakt het natuurlijk wel verschil of iemand in het heidendom of in het jodendom geboren is. Maar ten aanzien van onze natuurlijke aanleg en van onze natuurlijke mogelijkheden maakt het absoluut geen verschil. Verschil zal er zijn in dat opzicht dat zo iemand die in het heidendom geboren is ook in het heidendom opgroeit. En van God en van zijn dienst nooit wat hoort. En dus ook nog gestijfd wordt door het onderwijs dat hij krijgt in die dingen die van God niet weten. En daardoor groeit zijn kennis van God en van het woord van God in geen enkel opzicht. Hij blijft blind, zelfs verstandelijk. En in het jodendom, op het erf van het verbond, en we breiden dat dan maar tot het erf van het verbond onder de nieuwe bedeling uit tot de gemeente, daar wordt natuurlijk wel onderwijs gegeven en thuis en in de kerk onderwijs gegeven in de dingen van het woord van God. Daar wordt ons wel gewezen op de Heere en op zijn woord en op wat hij doet en op wat hij zegt, op zijn beloften, op zijn eisen worden we gewezen. Maar gemeente, dat betekent op zichzelf nog niet dat daardoor onze geestelijke onkunde wordt weggenomen. Daardoor niet. Daardoor wordt onze blindheid niet verwijderd. Als Paulus opdracht krijgt van de Heere om het evangelie te verkondigen. U weet, de apostel Paulus is op een krachtdadige manier tot bekering gekomen. En kort daarop ook door de Heere geroepen om prediker van het evangelie te zijn. Dan luidt de boodschap die de Heere via Ananias aan Paulus geeft als volgt. Maar richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt en in de welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot welke ik u nu zend, om, en daar komt zijn opdracht, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Opdat ze vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Waar Paulus ook gaan zal, of hij tot Joden zal spreken of dat hij tot heidenen zal spreken, of dat hij fariseërs onder zijn gehoor zal hebben of tollenaars onder zijn gehoor zal hebben. Hij weet vanuit de opdracht die de Heere hem geeft bij zijn roeping tot apostel, hij weet dat hij met blinde mensen in aanraking komt. Met mensen in de duisternis. Met mensen onder de macht van Satan. Daar moet hij van uitgaan. En daar moet hij in zijn prediking ook ernstig mee rekenen. Dat hij te maken krijgt met mensen die in het donker zitten. En die daardoor de dingen niet verstaan. En die alles verkeerd inschatten. En die als het om de weldaden van het evangelie gaan. Gaat, als het om de weg des geloofs en der gerechtigheid gaat, als het gaat om die vraag, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, hoe zijt gij rechtvaardig voor God, dan schat zo'n blind mens, zo'n mens in de duisternis het totaal verkeerd in. En daar komt het vandaan. Dat een grote categorie mensen die onderwezen zijn in de waarheid, u moet dat niet bij de heidenen zoeken, maar onderwezen in de waarheid, denken dat ze in de weg van hun eigen gerechtigheid God kunnen behagen. Wat is immers het probleem van iemand die in de duisternis zit? Wel, wat hij zichzelf ook voor ogen stelt, hij ziet het niet. Om het maar heel concreet te maken, stel u voor iemand die, het is niet zo'n leuk beeld om het te gebruiken in de prediking, maar misschien helpt het toch wel erg verhelderend, iemand die lelijk is, echt lelijk. Die zit in het donker in een spiegel te kijken en die kan zich van alles verbeelden, dat hij of zij knap is en schoon is. Dat kun je je verbeelden zolang je in het donker in de spiegel kijkt. Maar als het licht aangaat. En het licht valt erop en je ziet jezelf zoals je werkelijk bent in die spiegel. Dan is in één keer al die fantasie en al die inbeelding weg. Nou, zo is het nou met de mens van nature die in de duisternis zit en in blindheid. Die kijkt naar zichzelf in de spiegel in de duisternis. En die verbeeldt zich, denk maar weer aan die fariseer, dat hij anders is en beter dan andere mensen. En die denk maar weer aan die fariseer, dat hij in de ogen Gods ook wat is. En dat God wel heel dankbaar mag zijn dat hij zo'n getrouwe dienstknecht heeft. Die veel meer doet dan God hem eigenlijk opdraagt. Hij vast 2 maal per week en hij geeft 10 van alles wat hij bezit. En terwijl hij die dingen zegt, kijkt hij naar zichzelf in de spiegel in de duisternis. En zolang het nou donker is, kan die man dat volhouden en kan hij zich dat van alles en nog wat blijven verbeelden. Maar als licht aangaat, dan gaan deze woorden besterven op zijn lippen. En bij die tollenaar, waar we het later nog over willen hebben, beleven en welzijn, bij die tollenaar was het licht opgegaan. En die had zichzelf ook gezien in de spiegel, maar niet in duister, maar terwijl het licht scheen. God had in zijn leven het licht ontstoken. En toen kwam hij aan de weet hoe lelijk, hoe mismaakt, hoe verdorven hij was. Maar zolang dat licht niet aangegaan is, kunnen we onszelf van alles wijs maken, gemeente. Nou, zo was nou bij deze Fariseer, zijn aangeboren geestelijke onkunde, die geenszins weggenomen was door het onderwijs dat hij ontvangen had, maar die veeleer verergerd was door het onderwijs dat hij ontvangen had, want hij was gestijfd in de overtuiging dat een mens door het doen van de werken der wet God kon behagen. Zo was hij opgevoed, zo hadden zijn leermeesters het hem verteld, en zo geeft hij het op zijn beurt weer als leermeester van anderen aan anderen door. Blinde leidslieden der blinden, noemt de Heer Jezus hen. En ondertussen denken ze dat ze met hun doel, godsdienst, met hun geboden en inzettingen van mensen, de Heere behagen en hun eigen zaligheid verwerven. Een blinde. En dat blijkt op drie punten in zijn gebed. Als we zo de achtergrond, zijn aangeboren geestelijke onkunde, vanuit het woord van God proberen aan te wijzen, dan zien we daar drie lijnen lopen. In de eerste plaats, hij blijkt in dit gebed geheel en al onkundig te zijn ten aanzien van zijn betrokkenheid in de val van de mensheid. Helemaal onkundig van de verschrikkelijke werkelijkheid van de erfzonde. Ik ben niet als andere mensen, zegt hij. Ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Wat een onkunde. Want natuurlijk is hij wel gelijk aan alle andere mensen. Als hij nog gezegd had, o God, ik dank u dat hoewel ik van nature gelijk ben aan andere mensen, gij mij anders gemaakt hebt, dan zou dat nog hebben kunnen getuigen van genade die in hem verheerlijkt is. Maar daar heeft hij het niet over. Hij dankt God dat hij anders, en dat mag u ook invullen, met beter is dan andere mensen. Hij verheft zich boven die anderen. Die anderen die hij met name noemt, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Hij voelt zich daar heel ver boven verheven. Hij is anders. Hoe komt het dat hij dat denkt? Dat komt omdat hij nooit geleerd heeft dat hij met die anderen samen ook behoort bij dat gevallen geslacht van Adams kinderen. En die gedachte die nooit bij hem opgekomen was, die wordt eigenlijk door zijn godsdienstige opvoeding ook hoe langer hoe meer onmogelijk gemaakt. Want ze hebben het daaronder dat Jodendom niet over hun afstamming van Adam. Ze hebben het met elkaar nooit over het gevallen zijn met en in Adam, samen met alle mensen. Ze hebben het alleen maar over de afstamming van Abraham. Abraham is onze vader. Nee, Adam was hun vader. De eerste. En die positie van Abraham en Abrahams zaad, die heeft in zoverre wel vele voorrechten en zegeningen opgeleverd, maar die maakt die positie in Adam, de gevallen zondaar, niet ongedaan. Zij dachten van wel. En ze maakten het elkaar ook wijs dat het wel zo was. En daarom dachten ze er nooit meer bij na dat de mens, ook al wordt hij uit de meest orthodoxe ouders geboren, ook al is hij in het meest godsdienstige en ernstige gezin geboren en opgegroeid, dat de mens dan toch van nature een kind des toorns is, gelijk ook de anderen. In zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Die verschrikkelijke werkelijkheid die ons de schrift laat zien, die heeft voor die fariseeën nooit betekenis gehad. Daar heeft hij nooit zijn zorg en aandacht aan gegeven. En daar heeft hij nooit als leraar in Israël één les aan gewijd. Hij zag zich niet als iemand die van nature onder de toorn Gods ligt. Hij zag niet dat er in hem een vuile bron van ongerechtigheid is, waaruit iedere keer maar weer opnieuw zonde en ongerechtigheid voortvloeit. Het enige waar hij oog voor had, was de besmetting die van buitenaf kwam. Vanuit de heidenwereld, en daarom moest hij zich overal onthouden van contacten met heidenen. Hij mocht het huis van een heiden niet betreden, hij mocht geen contact hebben met een heiden, hij mocht een heiden geen hand geven en al die dingen. En al die besmettingen die van buiten kwamen. En u weet wel uit het onderwijs dat de Heere Jezus zijn discipelen geeft, want die discipelen zijn ook zo gaan denken. Het kon bijna niet anders, want er was geen synagoge in Israël, of daar werden de dingen zo gezegd. De gevaren komen van buiten, de besmetting komt van buiten, die komt bij de zondaren vandaan, die komt bij de rovers, bij de onrechtvaardigen en bij de tollenaars en bij de hoeren en bij de heidenen vandaan. En de fariseeën leerden dat en de schriftgeleerden onderwezen dat en de discipelen zijn ook zo gaan denken. En toen heeft de Heere Jezus met zoveel moeite moeten doen om hen duidelijk te maken dat niet datgene wat van buiten komt de mens verontreinigt, maar dat datgene wat van binnen komt de oorzaak van de onreinheid is. Want uit het hart des mensen komen voort. En dan noemt de Heere Jezus dat allemaal op, wat er uit het hart des mensen voortkomt. En dat is een hele lijst met allerlei ongerechtigheden en verdorvenheden. Maar daar had die fariseer geen erg in, dat geloofde hij ook helemaal niet van zichzelf. Dat is ook een stuk ergernis dat hij aan de prediking van de Heere Jezus genomen heeft. Toen Jezus hem en zijn volk ging duidelijk maken dat zij net zo min deugen als heidenen, omdat ze net zoals al die anderen van nature kinderen des toorns zijn, toen tastte hij naar zijn oordeel dat Joodse volk en de Joodse religie zodanig aan dat er voor hem geen plaats meer op deze aarde zou mogen zijn. Nou, en daar ligt nou een van de wortels van het fariseïsme, gemeente. En ik heb u vorige week de vraag gesteld of wij niet van dat fariseïsme ook heel wat in ons eigen leven herkennen moeten. Wel nu, dit punt dan nog even. Zijn er niet velen die net zo min als de fariseer in de gelijkenis er erg in hebben wat ze van binnen zijn? Natuurlijk, het is een voorrecht als wij elkaar mogen wijzen op het woord van God en als we onze kinderen mogen opvoeden in de dingen van het woord van God. En we zullen ze moeten waarschuwen, ook voor de gevaren van de besmetting die van buiten afkomen. Er zijn ernstige gevaren die ons en onze kinderen bedreigen van buitenaf. Tenslotte is de wereld een goddeloze wereld. En alles wat deze goddeloze wereld produceert is goddeloos. Hoe mooi het ook voorgesteld wordt. Alles wat deze goddeloze wereld produceert is in de wortel van de zaak goddeloos. En daar ligt een ontzaglijk gevaar. Dat ons in ons denken en dat ons in ons hele leven aan alle kanten bedreigt. Alleen we zouden er niet zo'n gevaar bij lopen als we voor die besmetting immuun waren. Als we er niet door konden worden aangetast. Dat is juist het punt. En in heel wat christelijke opvoeding komt hier het fariseïsme om de hoek kijken. Dat we wel oog hebben voor de gevaren van buitenaf. En dat we wel heel erg veel afstand willen nemen van de gevaren die van buitenaf komen. Maar dat we veel te weinig zelf beseffen en het elkaar ook voorhouden uit het hart des mensen komen voort. Wat kweken we dan? Volmaakte fariseërs. Die worden dan door de christelijke opvoeding gekweekt. Goed de gevaren buiten ons aanwijzen. Maar dat verdorven hart en die bron van ongerechtigheid waar het tenslotte allemaal vandaan komt en waar het allemaal zijn oorsprong heeft, die zien we over het hoofd. Dat is ook een stuk fariseïsme. En dat is niet uitgestorven. Mag ik u eens vragen, waar en wanneer hebt u voor God gebogen om uw aandeel in Adams zonde te aanvaarden? Waar en wanneer heeft u voor God gebogen en werkelijk het hoofd gebogen om te aanvaarden zijn rechtvaardig oordeel over het ganse mensengeslacht, u in kluis? Waar en wanneer hebt u in oprechtheid voor God beleden? O God, ik ben net als alle andere mensen. Heel mijn christelijke opvoeding en mijn kerkgang en mijn godsdienst niet tegenstaande. Net als alle andere mensen. Even verdorven. Met eenzelfde bron van vuilheid en ongerechtigheid van binnen. Wat is uw reactie? Wat is uw eerste reactie? Wat is uw impulsreactie als u hoort van zondaars, boosdoeners, goddelozen, waarvan de boosheden en de gruwelstukken verteld worden? Is uw eerste reactie van verontwaardiging? Uw eerste reactie toch ergens diep weg van gelukkig ben ik zo niet? Fariseïsme. Fariseïsme, ware verootmoediging voor God, leert ons met schaamte belijden, Heere, dat ben ik ook. En dat het voor mij niet in de krant staat. En dat het voor mij niet op de straten van Askelon verkondigd wordt. Dat is omdat u me ervoor bewaard hebt. Anders was ik in dezelfde uitspatting gevallen. Anders was ik ook in de uitleving net eender geweest. Maar in het bestaan ben ik net eender. Een gevallen kind van Adam. En als je dat voor Gods aangezicht leert belijden, niet met lippentaal, maar uit het hart en diepste grond, dan kun je met die fariseeën nooit meer zeggen, o God, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Maar dan leer je met die andere buigen, dan leer je nog wel eens onder die andere buigen. Want er zijn zoveel van die zondaren, van die rovers en die onrechtvaardigen en die overspelers, die veel minder licht hadden, die veel minder gewaarschuwd waren, die veel minder bemoeienissen van de Heere in hun leven hadden, die veel minder de remmende werking van wet en evangelie gevoeld hebben. Geen wonder dat ze er dan toe komen om zo te leven. Wij met al die voorrechten en met al die zegeningen en met al die bemoeienissen die God ons gegeven heeft, waar hebben wij al niet gezeten? Ik zeg niet letterlijk, maar met onze gedachten, met onze geest, met ons hart. Op welke paden van ongerechtigheid zijn wij al niet geweest? Al is het alleen maar met het gedachte en het begeer te leven. O God, ik ben net als anderen. Ja, zeggen we dat met Paulus, ik ben de grootste der zondaren. Die fariseer heeft ook niks begrepen en dat blijkt uit zijn gebed en daar is dan het tweede punt van zijn geestelijke onkunde. Hij heeft niets begrepen van de geestelijke eisen van Gods wet. Heeft hij ook geen verstand van. Hij dacht dat hij, als hij met de wet in aanraking kwam, alleen maar te maken had met een aantal geboden die zijn leven naar de buitenkant zochten te reguleren. En zolang hij die geboden nou maar niet overtrad, had de wet niets op hem aan te merken. Daarom kan hij zeggen, ik dank u dat ik niet ben als de rovers. Hij heeft nooit gestolen. Dus dan kan hij God danken dat hij niet is als dieven en rovers. Hij heeft nooit overspel gedaan. Nee, heeft hij nooit gedaan. Als hij getrouwd is, heeft hij het altijd bij die ene vrouw gehouden. Nooit iets anders gedaan dan die ene vrouw die hem van God gegeven was, lief gehad. Dus hij kan zeggen, ik dank u dat ik niet ben als de overspelers. Hij is niet een zondaar die dit of dat gebod van God heeft overtreden. En waarom zegt hij dat en waarom denkt hij dat? Omdat hij ervan uitgaat dat die geboden alleen maar letterlijk, naar de letter genomen moeten worden. Dat dacht die andere fariseer ook. Vergeet u niet dat hij een fariseer is geweest. Paulus is opgevoed naar de bescheidenste sekte van de fariseers, zegt hij. Hij heeft ook gedacht, zoals deze tollenaar, zo heeft Paulus ook gebeden. Ik dank u dat ik niet ben als die andere mensen. Hij heeft ook gemeend dat hij onberispelijk was. Zo zegt hij het in Filippenzen 3. Naar de ijver was hij een vervolger der gemeente, maar naar de rechtvaardigheid die in de wet is, was hij onberispelijk. Daar had hij wel voor gezorgd, dat niemand hem ergens van kon beschuldigen. Hij had zo'n respect voor die wil van God, voor dat woord, voor die wet van God, dat hij altijd binnen de perken van die wet bleef. En niemand kon van Paulus zeggen dit of dat. En hij keek naar zichzelf in de spiegel terwijl hij in het donker zat. En daarom dacht hij, de mensen hebben niks op me aan te merken. God heeft ook niets op me aan te merken. Ik kan zo met zo'n leven, met zo'n gedrag, met zo'n gehoorzaamheid rechtstreeks dat koninkrijk der hemelen en het eeuwige leven beërven. Maar toen ging het licht aan. En toen ging de apostel Paulus zichzelf zien zoals hij werkelijk is. En toen ging die spiegel ook werkelijk weer spiegelen in dat licht van God, wat de apostel Paulus zelf is. En toen ging hij ook pas ontdekken wat zonde in zijn diepste aard is. En hij getuigt ervan in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Zonder de wet, zegt hij daar, leefde ik eertijds. En hij deed alles om die wet te doen. Ja, maar zonder de wet leefde hij, want hij verstond de wet niet in zijn geestelijke zin. Maar toen het gebod kwam, toen dat licht aanging en toen hij zo in die spiegel van de wet zag, toen het gebod kwam, toen is de zonde levend geworden. En toen heeft hij bijvoorbeeld ontdekt wat hij voor die tijd nooit gezien had. En wat een mens die in zijn natuurstaat leeft nooit gezien heeft. Toen heeft hij ontdekt dat de wet zegt, ook de begeerlijkheid is zonde. Had ik niet geweten, zegt Paulus, hoewel hij een farizeeër was. Had ik niet geweten, als de wet niet tot mij zeide, gij zult niet begeren. En toen begreep hij dat zonde niet iets is wat je met je handen doet, in de eerste plaats. En dat zonde niet iets is wat je met je mond doet, in de eerste plaats. En dat zonde niet iets is wat je met je voeten doet. Maar dat zonde iets is wat je met je hart doet. Toen lichtte God het deksel van zijn hart af. En toen werd Paulus zondaar voor God. Toen zag hij niet de vuilheid aan zijn handen, want die had hij wel schoon gehouden. En hij had op de paden van de goddeloosheid niet gewandeld, dus zijn voeten waren niet bezoedeld geworden. Maar met al zijn ernst en met al zijn gerechtigheid en met al zijn ijver voor de Heere en met al zijn gebeden soms urenlang en met al de tienden die hij gaf van alles wat hij bezat en met het vaste 2 maal per week had hij nog steeds een vuil en verdorven hart. En toen ging Paulus, die het zo gezegd had, zoals die fariseer het zei. Ik dank u dat ik niet ben gelijk die en die en die. Ik dank u, o God, dat ik geen dief ben. Ik dank u dat ik geen overspeler ben en geen moordenaar. Toen moest Paulus gaan belijden, o God, nu zie ik dat ik wel een dief ben. Al heb ik nog nooit iets een ander ontvreemd. Ik ben toch een dief. En nu zie ik dat ik wel een overspeler ben. En dat ik wel een moordenaar ben en dat ik op al de punten van uw heilige gebod schuldig sta. En toen is, ik denk aan zondag 23 waar het over de rechtvaardiging gaat, toen is gaan geschieden wat die zondag onder woorden brengt. Toen is Paulus geweten hem gaan aanklagen dat hij tegen al de geboden Gods gezondigd had en dat hij geen daarvan gehouden had en dat hij ondanks zijn Damascus ervaring nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Daar weet die fariseer niets vanaf. Maar dat gaat God een zondaar leren. Als het licht aangaat. Als, om het met de woorden van de Heere Jezus te zeggen, als de Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan wordt een mens werkelijk zondaar voor God. Ook al is die naar de wereld gemeten en naar de vroomheid die onder ons geldt gemeten, misschien onberispelijk geweest. En al zeggen we, daar kun je geen vuile vinger op leggen en die is nou nooit eens over de schreef gegaan. Dan worden zelfs onze beste werken nog onvolkomen en met zonde bevlekt. Hebt u zo de wet van God al eens horen lezen? Als die zondagsmorgens gelezen wordt, hebt u hem zo wel eens gehoord in zijn geestelijke, in zijn onthullende, in zijn naar het hart grijpende betekenis. Is het deksel van uw hart wel eens opgelicht? Zo moeten wij het woord van God leren verstaan, de wet van God met name. Zo moet u eens lezen wat de Heer Jezus in de bergrede zegt bijvoorbeeld. Want dan grijpt hij naar dat diepste. Dan grijpt hij naar die geestelijke betekenis van de geboden van God. Die fariseer zegt, ik ben geen overspeler. De Heer Jezus zegt, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel met haar gedaan. Ik ben geen moordenaar, zegt die fariseer. De Heere Jezus zegt, als je tegen je broeder zegt, gij dwaas, ben je al een moordenaar. Dan ontkomt niemand meer aan die ernst van dat woord van God dat in zijn wet veroordelen tot ons komt. Dan slaat God een zondaar neer. Dan verwondt hij hem. Dan brengt hij hem aan het eind. En dan is er nog een derde terrein waarop de onkunde van deze farizeeër blijkt. Die aangeboren geestelijke onkunde. Hij weet dus niets van het feit dat hij deel uitmaakt van dat gevallen geslacht van Adams kinderen. Hij weet ook niets van de geestelijke betekenis van Gods heilige wet. Maar hij heeft, en dan komen we nog weer dichter bij het onderwerp waar we zo langzamerhand toch naartoe willen gaan, de rechtvaardiging van de goddeloze af. Daar weet hij niets van af. Hoe een mens voor God bestaan kan. De enige weg die God geopend heeft voor een zondaar om in de gunst van God weer te worden aangenomen. Die farizeeër is net als die andere joden bezig en Paulus geeft daar een beeld van in het 10e hoofdstuk van de Romeinenbrief, derde vers, dat zij hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zodat ze aan de rechtvaardigheid Gods zich niet onderwerpen. En dat is nou de enige weg om zalig te worden. Onderwerping aan de rechtvaardigheid Gods. Wat is dat dan? Gemeente, als wij een gerechtigheid willen bezitten waarmee we voor God kunnen bestaan, dan moet dat een gerechtigheid zijn die volmaakt is. Die in alle opzichten aan de eisen van Gods wet beantwoordt. De Heer Jezus zegt, tenzij uw gerechtigheid meerder zij dan die van farizeeërs en schriftgeleerden, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Je moet nog meer bezitten dan die farizeeër. Nog meer, jawel. Nog meer. Nog veel meer. Wat moeten we dan bezitten? Moeten we dan nog meer doen? Nee. Het is niet hoeveel we doen. Het is hoeveel we ontvangen. Wat moeten we dan hebben om voor God te kunnen bestaan? En laten we dat nou goed zien. En laten we dat nou in de volgende weken ook steeds weer mogen herhalen. Wij moeten bezitten. Niet iets wat uit onszelf voortkomt. Niet iets wat wij zelf verworven hebben. Niet iets wat we zelf kunnen klaarmaken. Niet iets wat we zelf kunnen verdienen. We moeten bezitten niet iets wat uit ons natuurlijk bestaan of uit ons bekeerd bestaan voortkomt. Maar wij moeten de bezittende gerechtigheid Gods van Jezus Christus. De gerechtigheid Gods, zegt de schrift. Zo de gerechtigheid Gods, dat die ook inderdaad volmaakt is. Zo de gerechtigheid Gods, dat we het weten dat het ook bij God vandaan komt. Zo de gerechtigheid Gods, dat we het gaan leren dat het een gerechtigheid is die Christus heeft verworven door lijden en sterven. En de fout van die farizeeër was, ik zei dat vorige week al, ik kijk naar binnen. Maar de Heere leert een arme zondaar, en we zullen dat zien bij die tollenaar, naar buiten kijken. De Heere leert zo'n arme zondaar die schuld verslagen voor hem buigt, de ogen op het offer richten. De Heere trekt juist de blik van dat hart, van dat bestaan van de mens af. En als we daar nog wat van zien,
Gemeente, dan is het niet om daar nog een grond van te maken. Zelfs niet van ons wedergeboren bestaan.
Dan krijgen we datgene wat de profeet Jesaja beleeft. En hoor eens wat hij zegt. Dan heeft hij het heus wel wat meegemaakt, deze profeet. Dan heeft hij heus wel wat beleefd. En dan kent hij de Heere. Hij heeft de Heere gezien. De Heere heeft hem geroepen tot profeet. En toen deed hij zijn ogen opengaan, zodat hij de Heere mocht aanschouwen in zijn heilige tempel, omgeven door die engelen. Lees eens wat er in het zesde hoofdstuk staat. En Jesaja heeft vele voorrechten en vele gunstbewijzen van de Heere ontvangen, waardoor hij op een bijzondere manier een inzicht heeft gekregen in dat heilswerk Gods, zoals dat ook in de Heere Jezus Christus gezien gaat worden. Maar als Jesaja van zichzelf een getuigenis moet geven, dan zegt hij: onze gerechtigheden. Dat wat je niet in je onwedergeboren natuurlijke staat opbouwt, want dat zijn geen gerechtigheden, dat zijn eigen gerechtigheden. Maar dat wat er in het vernieuwde leven, in het wedergeboren, in het bekeerde leven, door de werkingen van Gods Heilige Geest tot stand mag komen. Onze gerechtigheden, dat is geen vrucht van de akker van ons natuurlijk leven, maar dat is uiteindelijk vrucht van de bediening van de Heilige Geest in ons leven. Onze gerechtigheden, dat wat God in ons gewerkt heeft en wat van Hem afkomstig is, kan dat dan voor God bestaan en kan ik daarmee komen en zeggen: Heere, u hebt toch dit en dat in mijn leven gewerkt en dat was toch van u en dat woord hebt u toch tot mij gesproken en die belofte hebt u me gegeven en die gebedsverhoring heb ik mogen ontvangen. En kan ik dat zeggen? Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. Waarom? Omdat ze geen waarde hebben voor God, ze zijn toch het werk van God. Gemeente, ze zijn gewerkt in het bestaan van een kind van Adam. En daarom worden ook die gerechtigheden besmet en verontreinigd door de overgebleven zonden en ongerechtigheden die er nog in dat bestaan zijn. Voor zover het van God afkomstig is, is het goed en zuiver. Maar het blijft niet zuiver, want het is gewerkt in een bestaan dat nog niet verlost is. En daarom kunnen we daarmee niet voor God bestaan. Ik zei u toch, de gerechtigheid die voor God bestaan kan, die moet in alle delen volmaakt zijn. Niet een gedeeltelijke, een gebrekkige gerechtigheid, maar een volmaakte gerechtigheid. En daarom, Jesaja heeft het geleerd, dat hij met die gerechtigheden, die dan het werk God zijn in zijn leven, maar in zijn hart vermengd raakten met zonde en de overblijfselen van zijn oude zondige bestaan, dat die gerechtigheden voor God ook nog niet deugen als grond om aangenomen te worden. Wat heeft Jesaja dan? Hij heeft het ook getuigd. Een paar hoofdstukken eerder, hoofdstuk 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, niet omdat ik bekeerd ben. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, niet omdat de Heere naar me omgezien heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, niet omdat de Heere zich met mij ingelaten heeft en bemoeienissen gegeven heeft. Dat zijn ook redenen tot vrolijkheid en blijdschap in de Heere. Ongetwijfeld begrijpt u me niet verkeerd. Maar de grond voor het vreugde en de vrolijkheid in de ziel. Ik ben zeer vrolijk in de Heere en mijn ziel verheugt zich in mijn God. Die grond daarvoor is gelegen in het feit: Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Hij heeft me in Christus aanschouwd. En hij heeft me met die klederen des heils van de Heere Jezus Christus bekleed. Dat is de grond waarop Jesaja nou voor God bestaan kan. Zoals dat eigenlijk al afgebeeld werd toen onze eerste voorouders Adam en Eva zich voor God verborgen hadden in het struikgewas van Edens paradijs.
en ze hadden zich schorten gemaakt van vijgenbladeren, om op die manier hun schande te bedekken en hun naaktheid te camoufleren. Maar dat houdt geen stand. En daar kun je niet mee voor God bestaan. Wat heeft de mens dan nodig? De Heere gaat deze Adam en Eva, als hij ze genade bewezen heeft en als hij ze de moederbelofte gegeven heeft enzovoort, dan gaat hij ze ook op een zinnebeeldige manier onderwijs geven in wat een zon daar nodig heeft. Die vijgenboombladeren, die kunnen ze wel afleggen. Die lompen en die vodden, die kunnen ze wel weggooien. God gaat schorten van vellen voor hem maken. En dan is het niet zo dat de Heer, als hij ze gemaakt heeft, Adam er een geeft en Eva er een geeft en dat ze die zelf dan maar aan moeten trekken. Genesis 3 laat ons zien, de Heer maakte ze en de Heer toog ze hun aan. Dat doet hij ook. En zo kregen ze er deel aan, zo werden ze deelgenoten. Nou, en dat is het, gemeente, wat als het erop aankomt het leven van een kind des Heren voortdurend dient te zijn. En dan probeer je het weer met die eigen gerechtigheden. Of ze nou komen uit de grond van je natuurlijk bestaan, dan zijn het die vijgenboombladeren waar je schorten van maakt. En hoeveel zitten er met zulke schorten? En hoeveel proberen er zo voor God te verschijnen met dat soort gerechtigheid? Deugd. Niet. En anderen proberen het met hun gerechtigheden, om op die manier met hun bekering en hun ondervinding nog voor God te verschijnen en te zeggen, Heere, maar dit is toch van u en zo. Maar steeds weer opnieuw zal dit de beleving zijn, ook na ontvangen genade, wij staan in onszelf, met alle ervaring, naakt voor God. Met alle gunstbewijzen des Heren, zonder bedekking in het gericht. En het enige waar we nu en in de dag der dagen baat bij hebben, gemeente, dat is als we met Jesaja weten, hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Maar dan moet je het buiten jezelf zoeken. Want van die mantel der gerechtigheid heb je geen draad geweven. En van die klederen des heils heb je geen centimeter zelf verdiend. Dat is allemaal toegerekende gerechtigheid. Dat komt allemaal bij een ander vandaan. Hij heeft het verworven. Hij doet het ook aan. Hij bekleedt zo'n arme bedelaar, zo'n schuldige zondaar ermee, die niets meer heeft en die niets meer in handen houdt en die niets meer bezit om op te pleiten en die niets meer heeft om zich aan vast te houden, die al zijn staven en al zijn steunsels kwijtraakt. En die je dan leert wagen met die belofte aangaande de dierbare zaligmaker. Met dat woord dat hij spreekt, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zo, langs die weg, en dat is een gans andere weg dan de weg van de fariseer. Langs deze weg gaat de Heere de heilsweldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze bekendmaken. Ja, dan wordt het inderdaad de rechtvaardiging van de goddeloze. Daar houdt God zich ook aan. Hij stelt ze op die plaats waar ze zichzelf als een goddeloze bevinden. En waar ze van hun bekering niets meer kunnen maken en waar ze het helemaal niet meer kunnen overzien soms ook. Hij brengt ze op de plaats waar ze dat leren aanvaarden. Goddeloos in mijn bestaan, in mijn beleving, een goddeloos mens. Een kind van Adam, verdorven voor God,
verworden en ontaard door de zonde. En er is nooit meer iets goeds van mij te verwachten. En dan het wonder dat de Heer op zulke schoon oneindig hoog het oog slaat. Die nederig knielen. Bent u nog een fariseer? Levend in uw aangeboren geestelijke onkunde, ook ten aanzien van die weg der zaligheid? Of hebt u het geleerd in beginsel, om het voor God te belijden, o God, onder de ganse hemel is er geen één die zo vuil is als ik ben, die zo krom en verdraaid is als ik ben. De enige weg is geloof in de Heere Jezus Christus. Moet je daar dan niet aan voldoen, aan bepaalde eisen en voorwaarden? Nee. Nee. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Houd toch maar op met te hopen en te denken en te verlangen dat u ooit nog eens een keer geschikter zult zijn voor de Heer. Ooit nog eens beter zult zijn. Ooit nog eens aannemelijker zult zijn. U zult het nooit zijn. We zijn geschikt voor God als we alles verliezen. En als we voor Gods aangezicht belijden, en dan denk ik aan die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Amen. We zingen Psalm 86, het derde vers. Wij mogen ook nu nog weer uw heilig aangezicht zoeken in dankgebed voor wat u ons gegeven hebt. Er moet wel veel aan en er moet bij ons veel af, maar we zitten ook zo vol, Heere, met dingen die voor u niet kunnen bestaan. Wilt u er ons aan ontdekken en van verlossen? En wilt u ons daar brengen waar wij alles prijsgeven? En waar we als een verloren mens tot u bidden en smeken om genade. Waar niets meer onze redden kan dan alleen de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heere, open onze ogen ervoor dat we dat nodig hebben. En dat dat gekend moet worden. En dat we die mantel der gerechtigheid waar wij niet aan meegewerkt hebben, en die klederen des heils waar wij niets aan bijgedragen hebben, dat we die moeten leren ontvangen uit uw hand, dat gij ons daarmee bekleedt. Heere, geef dat we beseffen mogen wat we zo vaak horen of citeren: buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, opdat het ons aan u uit mag drijven, aan u, Heere Jezus, mag verbinden. En dat we geen rust hebben voordat wij dat mogen weten. Hij de mijne en ik de zijne voor altijd. Om Jezus wil. Amen. Psalm 71, het 10e en het 11e vers. 71, vers 10 en 11 is onze slotzang. Zijn in vrede draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.